Beleggerspanel.
Hoe reageren de beurzen op de toenemende onrust rondom het Chinese zero-covid-beleid? En wat kunnen we verwachten van het Europese prijsplafond op Russische olie? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Arend Jan Kamp van IEX Media, het beleggersplatform. En Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Welkom, goed dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Allemaal gewaardeerde krachten die weten hoe het werkt. Namelijk, de eerste vraag is altijd, wat is jullie laatste transactie? Ik begin bij de saaie pensioenbelegger. Arend Jan Kamp.
Ik ga je verrassen, Thomas. Ik maak er zelfs een drietrapsraket van. Ik heb gisteren voor het eerst daar ga ik maandelijks in beleggen. In Amerikaanse dividend aristocrats. Dat zijn echt het neusje van de zalm, dividendaandelen. Ga ik maandelijks in beleggen. Vorige week heb ik een klein plukje Alberts gekocht. En op dezelfde dag, jawel, heb ik een plukje Tesla gekocht.
Nee, Tesla?
Ja, Tesla.
Want dat is wel heel goedkoop geworden, denk ik dan.
Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Goedkoop is het niet. Het is wel goedkoper dan het de laatste jaren is geweest. Ja. Voor de mensen die meeschrijven, ik heb ze voor 33 keer de verwachte winst gekocht. Ze deden altijd boven de 100 of nog veel meer. Ja, en ik ben een fundamentele belegger. Ik ben niet voor een ritje of zo. Dus ik hoop niet dat de koers gaat verdubbelen in een jaar. Ik hou ze net zo lang totdat Elon Musk dividend gaat betalen en aandelen gaat inkopen. Ja. Kan misschien nog wel even duren, maar ik heb ze echt buy and hold.
Je verrast mij, maar verras je in zekere zin ook jezelf? Dat je nu toch in Tesla zit?
Ja, eigenlijk wel. Want ik beleg het liefst in dividend aandelen. Bij Tesla krijg je helemaal niks. Je moet het bij de koersen van het mooie verhaal hebben. Maar net wat ik zeg, ik denk dat het op lange termijn een heel erg mooi aandeel gaat worden. En misschien wel eentje à la Apple, waar natuurlijk Warren Buffett iedere maand, ieder jaar, ik weet niet hoeveel aan dividenden opschept.
Dus je gaat ook niet kijken naar kwartaalresultaten, hè? Die zagen er volgens mij de laatste...
Jawel, dat doe ik juist. Ja. Ja, dat doe ik juist.
Dat weet je toch nog steeds niet of dat volgend jaar nog steeds zo is. Tesla is toch best wel grillig in hoe het gaat met de productie bijvoorbeeld en hoe duur die auto's zijn of niet?
Dat is zonder meer waar, maar als ik kijk naar de onderliggende cijfers, de marges, de omzetten, die beginnen steeds gestager te groeien. En dat vind ik een heel goed teken. En ik denk dat het bedrijf steeds beter op de rails staat.
Het feit dat Elon Musk juist van zijn aandelen af wil, is dat een veegteken of niet? Heeft hij natuurlijk nodig om Twitter te kunnen kopen?
Ja, daar trek ik me niet zoveel van aan. Je zegt het, hij heeft veel nodig. Hij heeft een dure huishouding blijkbaar. En hij ziet Tesla gewoon als een pinautomaat, denk ik. Dat is geld waarmee hij andere investeringen gaat doen. Het is niet iemand die postjes verzamelt of zo.
Kun je Tesla helemaal loszien van de strapatsen van Musk of niet? Want er zijn mensen die dat toch een tamelijk risico vinden dat al die bedrijven in de persoon van Musk veel met elkaar te maken hebben. Dus dat het failliet van Twitter, mocht dat een keer komen, ook effect heeft op de waarde van Tesla.
Dat is een risico. Ik kan nogal 100 risico's bij Tesla opnoemen.
Iedere kans heeft ook een risico.
Ja, no guts, no glory. Hè? Ja. Ja.
Maar no guts, no glory. Maar jij gaat er toch vanuit dat dit op de lange termijn wat oplevert. Je bent er dus van overtuigd.
Ik ben ervan overtuigd zolang mijn scenario geldig is. Dus op het moment dat die groeicijfers er niet meer zijn, de marges minder worden, kortom, mijn verhaal niet meer klopt, dan ga ik er weer over nadenken. En dan verkoop ik ze misschien wel.
Reinder, hoogst ongebruikelijk, want ik kom ook bij jouw transactie, hoor. Maar korte reactie op de belevenissen van Arend Jan Kamp.
Spannend.
Iets langer graag.
Er is heel veel debat rond aandelen als Tesla. En ze zijn speculatief gewaardeerd van tijd tot tijd. En de grillen die je daaromheen noemt. Zelf als ik wat meer onze fundamentele bril dan op zou zetten. 33 keer de winst in verhouding tot de honderden keren die het was, valt dan mee. Maar de gemiddelde autobouwer staat vaak op single digits. Als het gaat dus 5 tot 10 keer de winst.
Maar is Tesla wel een gemiddelde autobouwer?
Het is niet, voor mij is niet, Tesla een technologiebedrijf.
Dat zeker, maar het is niet goed vergelijken met een consumentengoed als Apple. In die zin dat een iPhone koop je vaker en je hebt minder keuze en wat andere prijsingspressures die erin zitten. Dus het is een spannende aankoop, maar ik denk dat dat ook de reden is dat het debat oplevert en dat het er graag over gepraat wordt.
Maar jij zou het niet doen, jij vindt het iets te spannend.
Op dit moment past het zeker nog niet binnen wat wij zoeken in een onderneming.
Nee, maar privé?
Nee, ook niet.
Overigens,
ik wilde erbij zeggen dat het maar een klein beetje geld is, hoor. Het is misschien 0,5% van mijn portefeuille, dus het stelt niet veel voor.
Maar toch leuk om dat ook al stelde niet veel voor te bespreken in dit panel. Reinder, we moeten zeker ook tijd en ruimte voor jou maken, want volgens mij heb je ook iets spectaculairs. Je hebt überhaupt iets gedaan.
We hebben een transactie gedaan, ja. We hebben 30 ondernemingen in portefeuille en dit jaar hebben we 4e transactie gedaan, dus dat is ook gemiddeld voor een jaar voor ons. We blijven een beetje een thema in die zin dat ik in de auto-industrie blijf. Maar dan in de auto-onderdelen. Wij hebben AutoZone gekocht. En AutoZone is de grootste retailketen in Amerika voor de verkoop van eigenlijk tweede of nieuwe auto-onderdelen. En ze hebben een kleine 7000 winkels door heel Amerika en Mexico.
Zo, dat is groot.
Zo'n goede 15 miljard aan omzet. Beurswaarde is 45 miljard. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat er ook echt heel veel geld wordt verdiend. Dus van die 15 miljard aan omzet is er 3,5 miljard free cashflow per jaar. En AutoZone is ook, als je terugkijkt de laatste 10, 20, 30 jaar, een van de best presterende aandelen geweest op de Amerikaanse beurs. En waar ze heel goed in zijn, is niet zozeer dividend, maar ze kopen heel veel van hun eigen aandelen in. Dit jaar hebben ze ongeveer 10% weer teruggekocht. En als je de laatste...
Dat is echt heel veel.
Ja. Als je de laatste jaren kijkt, dus sinds het begin van hun aandeleninkoopprogramma hebben ze zichzelf voor 90% opgegeten. dus er is nog 10% over. Daar gaan ze overigens wel gestaag mee door. Maar het teruggeven van geld aan aandeelhouders is heel belangrijk. Naast dat het businessmodel, nieuwe auto-onderdelen voor ongeveer 260 miljoen Amerikaanse auto's.
Maar nieuwe auto-onderdelen, die moeten er dan toch wel zijn? Er is toch wereldwijd een enorm tekort aan onderdelen?
Nou, dat valt gelukkig steeds meer mee, maar dit gaat om de kleine dingen. Dus van de ruitenwisserbladen tot stuurstangen, tot alles wat je kan bedenken. En het grootste gedeelte daarvan is echt voor maintenance. Zeker de wat oudere vloot Amerikaanse auto's zitten ook heel veel mensen die dat zelf doen. Dus een iets andere cultuur dan wij hebben als het gaat om het repareren van auto's. En het grootste gedeelte maken ze ook 50% van hun omzet hun eigen onderdelen. En dat wordt ook voor een groot deel gemaakt in Mexico en Amerika. Dus dat is ook wat minder afhankelijk van Azië.
Ik ben zeer geïnteresseerd. En al die dingen die ze voor die Amerikaanse do-it-selfers, de custom cars.
Do-it-yourself, ja.
Ja, er zitten ook wel extra hoge marges op, denk ik.
Er zitten keurige marges op. Het is 20% plus marge business. Heel steady. Je hebt een soort oligopolie in die zin. De grootste drie hebben de markt. En die groeien vrij steady verder. En het is ook niet zo recessiegevoelig, omdat je als je auto stuk gaat en je wil het zelf repareren, dan moet je. Dus je zit vrij defensief.
Nou, bedienen ze alle merken?
Ze bedienen een hele hoop merken. Alle is wat veel, maar van de grote merken die je kan bedenken in auto-onderdelenland hebben ze. Ja.
We gaan nog even naar China, want ik heb me laten inspireren door IEX zelf. Jouw blog, jij zei gisteren, het is China wat de klok slaat. Heel veel meer is er misschien ook niet, maar nog even om de situatie
te schetsen. Dat klopt gisteren.
Ja, gisteren. Misschien is het vandaag anders. Maar het strenge zero-covid-beleid van Xi Jinping en de onrusten die daarmee verband houden, dat neemt alleen maar toe. En dat maakt beleggers binnen en buiten Azië extra voorzichtig. Gisteren, maandag dus, registreerde China nog een record aantal COVID-19 besmettingen. En het ziet er niet uit dat de rust snel wederkeert. China wat de klok slaat, raken de financiële markten daar ook erg door van slag, Arend-Jan?
Zeker gisteren en vandaag. Gisteren stonden de beurzen echt lager op. Dat kon je goed zien. Met name de Chinese markten zelf. En dan kijk je dan vooral als wisseling naar Hongkong, de Hang Seng. Je zag het ook in de olieprijs. Want ja, als de Chinese economie stil komt te liggen, minder economie is minder vraag naar energie. Dat is een heel simpel sommetje. Rentes omhoog, dat soort dingen kon je goed zien gisteren.
Ja, ja, ja.
Vandaag is het weer wat gedraaid.
Ik geloof dat er nu berichten zijn over een boostercampagne voor bejaarde Chinezen.
Ja, boven de 80 meen ik. Dus ja, het is een minuscule maatregel, lijkt me. Maar ik denk dat het vooral het signaal is. Nee. Omdat het Beijing aangeeft dat er misschien wel wat meer in het vat zit. Dat ze gevoelig voor zijn voor de kritiek, de demonstraties.
Ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat zero-covid-beleid de economische ontwikkeling behoorlijk in de wielen rijdt. Dus komt Xi Jinping, de partij, in een lastige spagaat terecht. Namelijk dat virus laten rondwaren, waardoor het aantal besmettingen toeneemt. Of niet. En dan de economie wel enigszins open te stellen. Want de economische data, Arend-Jan, die voorspellen ook al een tijdje niet zoveel goeds. Die laten al een tijdje niet zoveel goeds zien.
Nee, voor Chinese begrippen is daar denk ik ook gewoon een recessie gaande. De cijfers zijn gewoon niet goed. Meer valt er niet over te zeggen. We waren altijd torenhoge groeicijfers gewend. Nou, die zijn er gewoon absoluut niet meer.
Het is voor jullie nooit echt interessant geweest, geloof ik, hè, China?
Direct beleggen in China niet. Gewoon puur omdat als je die aandelen koopt, weet je eigenlijk nooit zo goed waar je nou echt eigenaar van wordt. Wat wij wel heel fijn vinden en ook belangrijk vinden is dat we indirect in China zitten. Dus wij beleggen in China via een L'Oréal en via een Thermo Fisher die daar heel veel verkopen en ook groeien. Dat geeft ons ook het comfort van de corporate governance die we willen zien. Dus op zich China als zichzelf als beleggingsmarkt is heel belangrijk, denk ik, voor iedereen die wereldwijd belegt door internationale bedrijven. Maar als directe belegging vinden we het heel moeilijk. Zeker ook omdat je de laatste tijd natuurlijk die trend hebt gezien dat er druk wordt gelegd op de grote Chinese bedrijven om ook gift-giving te doen voor staatsdoelen. En dat is iets wat we als aandeelhouder heel onprettig vinden.
Een onderwerp dat in dit panel
vaak... Ik vind het heel diplomatiek mooi omschrijven. Ik ben het helemaal mee eens. Ik verzin ook geen... Ik durf er ook niet te beleggen.
Maar jij zou het minder diplomatiek willen omschrijven?
De regering daar is gewoon een risico. Ze hebben gewoon absoluut het laatste woord bij ieder bedrijf. En je weet nooit wat ze gaan beslissen. Het kan ieder kwartaal wel anders zijn.
Vind ik
als belegger is dat een niet in te schatten risico.
Wat ook wel interessant is en wat vaak verward is dat een hoge GDP-groei goed is voor jou als belegger. Maar als je naar de Chinese mainland index kijkt, tot de Chinese economie de afgelopen 30 jaar is een keer of 30 groter. Maar de aandelen zijn nog niet eens verdubbeld. Dus er is wel heel veel groei geweest in het land als GDP zelf. Dus het land is veel rijker en groter.
Maar dat moet er ergens vandaan komen. Dat zou toch ook kunnen komen door bedrijven die zich goed ontwikkelen?
Zeker, maar die bedrijven die worden ook wel een stuk groter, maar die wordt niet zo goed aan de aandeelhouder gedacht. Dus er is natuurlijk een heel andere cultuur als het gaat om aandeelhoudersbeloning. Ik noemde net AutoZone met het feit dat ze de aandeelhouder natuurlijk ook belangrijk maken. Maar je wil graag natuurlijk dat er tussen dat bedrijfsmodel en de groei in het bedrijf en in de economie ook een connectie zit naar die beurskoers. En die is heel vaak bijna non-existent. Als in, het correleert niet. Dus juist landen die soms helemaal niet groeien kunnen een hele mooie belegging zijn voor aandeelhouders, omdat er ook aan die aandeelhouder wordt gedacht. En dat gebeurt daar niet tot nauwelijks.
Illustratie van de geïsoleerde positie van China ten opzichte van de rest van de wereld, zeker ten opzichte van de VS, is nu dat er een officieel verbod is op het verkopen van de apparatuur van Huawei en vier andere Chinese bedrijven, om volledig te zijn. Arend-Jan, dat was in de praktijk misschien al zo, maar nu is het toch geformaliseerd en we weten het al een tijdje. Biden laat het er echt niet bij zitten. Maar het is nogal wat, hè? Heel Huawei. Hoeveel mensen hebben dat niet de afgelopen jaren ergens op een apparaat gezet?
Ik heb zelf ook nog zo'n telefoon gehad. Je hoort het niet. Je komt de naam ook niet meer tegen hier in het Westen. Ik denk dat dit besluit meer een soort formalisering is van wat er in feite al gaande was, dan dat het nou echt heel erg nieuw is.
Het is wel tamelijk apart.
Ja, we zitten gewoon weer in twee werelden. Het is of we piek globalisatie hebben gehad. Die termen kom je vaak tegen, dat weet ik niet. Maar ja, een feit is wel dat er twee gescheiden werelden aan het ontstaan zijn.
We gaan naar wat er nog meer op het wereldtoneel speelt en hoe dat beleggers kan raken.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Arend-Jan Kamp van IEX en Reiner Wietsma van IBS Capital Management zijn de leden van het beleggerspanel. Volgende week dan is het vermoedelijk dan echt zover. Dan wordt het Europese prijsplafond voor Russische olie ingevoerd. En de totstandkoming daarvan, dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Reiner, is het iets wat jij voeten... Wat jij goed volgt, wil ik maar...
Wat ik goed volg? Ik lees het en het komt tot mij via alle media. Maar het is niet iets waar ik me dagelijks mee bezig probeer te houden, in die zin dat veel grondstofprijzen, waaronder de olieprijs, meer een gegeven zijn. En de bedrijven waar we in beleggen zullen het daar zelf ook mee moeten doen. En of de olie nou op 60, 70 of 80 staat, dat neem ik dan altijd even ter kennis.
Maar voor die bedrijven, zoals je zegt, wel veel uit. En die bedrijven zitten weer in je portefeuille.
Ja, het idee van de bedrijven waar wij in beleggen is dat ze zelfstandig in staat zijn om te gaan met verandering. En dat is in deze...
Diplomatiek, hè? Heel
nou ja, ja. Dus is ook waar. Maar we beleggen niet direct in olie-gerelateerde bedrijven. En ik denk dat voor de markt aan zichzelf het ook meer... de markt is er wel voor gesorteerd. Ja. Dus het is geen nieuw nieuws. En dat helpt vaak ook in prijzen van beurzen.
Maar de vraag is natuurlijk hoe vrij die markt nog is. Want nu heb je toch een duidelijke politieke bemoeienis met de energiemarkt, die tot voor kort vrije energiemarkt. Hoe link is dat eigenlijk, Arend-Jan?
Nou, zo vrij was die energiemarkt ook weer niet. Als er iets ingewikkeld is in deze wereld, is het wel de energiemarkt. Ik heb er zelf een paar keer mee bemoeid en ongelooflijk pak op mijn donder gehad, bij wijze van spreken.
We maken nu toch wat extra zendtijd voor Arend-Jan beschikbaar. Nee, maar kun je daar even kort iets over zeggen dan?
Wat dit precies voor gevolgen heeft, is echt anybody's guess. Ze gaan echt die Russische exportprijs willen ze echt cappen door gewoon eigenlijk het vervoer gewoon om daar gewoon grip op te hebben.
Nou, ze willen het echt cappen, maar wel zodanig cappen. Ik geloof nu op $65 of $70 per vat. En dat is toch aanzienlijk hoger dan wat er ook circuleerde, namelijk $40 per vat.
Ja, dat is inderdaad. Dat komt ook al wat meer richting de marktprijs. Maar ja, dan moet je ook weer verschillend gaan kijken. Russische olie, wat wordt verkocht, dat is Urals. Dat heeft een andere prijs dan Brent, waar wij mee werken. Of West Texas Light Intermediate, waar de Amerikanen dan weer in rekenen. Dus die olieprijzen die verschillen onderling wel een beetje. Maar of dit gevolg gaat hebben dat elders weer de productie omhoog gaat, of het gebruik omhoog, dat zijn altijd van die dingen die kun je bij welk besluit in de energiemarkt kun je dat nooit overzien.
Nou, je moet
als je ergens aan een radartje draait,
op de energiemarkt kan het wereldwijd ergens anders enorme radaren in beweging zetten. En dat is vreselijk ingewikkeld. Toevallig ken ik, niet zo lang geleden heb ik gesproken met een handelaar van Vittel. Daar heb ik 1,5 uur mee gesproken. Na 1 minuut kon ik hem al niet meer volgen. Dus dat geeft ongeveer aan hoe ik die 1,5 uur heb doorgebracht. Ik snapte er echt geen bal van.
Je zegt zelf, ik heb er wel eens tegenaan bemoeid. En ik heb ook wel de klappen ontvangen. Op welke manier dan?
Dat ik gewoon volstrekt ongelijk had. Ik had een keer gezegd dat Shell beter maar dividend kon gaan verlagen. Nou, dat deden ze dan ook wel 1,5 jaar later. Maar ik was op dat moment zat ik even helemaal scheef. Dat soort dingen. Ik zit zelf in Shell en ik laat dit soort dingen over de oliemarkt laat ik heel graag aan de specialisten over.
Nou, ik ben blij dat we jullie hebben uitgenodigd om hier eens dieper over na te denken.
Nou ja, dan raad ik je echt aan eens mensen van Vittel of Trafigura uit te nodigen. Van de Shell-desk die handelt op de energiemarkten.
Nou,
je weet niet wat je hoort.
Reinder gaat zich eraan wagen.
Nou, misschien even voor wat context. Dat prijsplafond is niet zozeer ingegeven als een verbod aan Rusland om een x-prijs te vragen. Ze zijn vrij om alles te vragen wat ze willen. Maar als een westers bedrijf op een manier zich ermee bemoeit, dan moet die prijs lager zijn dan die, nou, zeg $70 per vat.
Ja, en er zijn nogal wat Europese partijen die zich ermee
eigenlijk
bemoeien.
Iedereen op hun manier, via een schip, via een verzekering, via een lening. Dus impliciet zeg je, komt die $70 als prijsplafond dan tot stand. Op dit moment handelt die Russische olie al op een flinke discount. En die discount is groter geworden vanaf dat die oorlog begonnen is. Dus dat de markt heeft daar al op voor gesorteerd. De markt is alleen niet waterdicht in die zin dat India en China natuurlijk heel anders daarin zitten. Vanuit westers perspectief kun je daar aan de ene kant zeggen dat vinden we heel vervelend. Aan de andere kant mag je er ook heel blij mee zijn. Want als je 10% van de wereldwijde olieproductie eruit zou halen, uit het systeem zou halen, ja, dan tanken we hier niet meer voor 2 euro per liter, maar meer voor 3, 4 euro per liter.
Dus wat dat betreft is het van belang dat Rusland leverancier blijft?
Dat wel blijven leveren. En als je dus die cap zet op $40 of lager, dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk net als met gas eigenlijk gewoon oké, ik doe gewoon niet meer mee.
Die $40 is volgens mij al in geen veld of weg.
Nee, die is afgeschoten, maar het heeft natuurlijk ook enorme implicaties voor ons. En je kunt wel weer, weet je, jezelf in de voet willen schieten, maar net als met gas merk je natuurlijk dat wij die prijs heel hard betalen en er niet veel voor terugkrijgen, als in de oorlog is er nog steeds. En de commitment van Rusland is niet veranderd omdat wij allerlei keuzes gemaakt hebben. Dus er zijn heel veel communicerende vaten, pun unintended, op dit moment die tegelijkertijd spelen. Maar op dit moment, als je hem zou implementeren op die $70 of $65, verandert er feitelijk niets.
Nee, maar het nieuws vandaag is wel dat OPEC alweer aan een productieverlaging van 2 miljoen vaten denkt. Dus die gaan beginnen weer vrolijk af aan.
Die gaan dit weekend vergaderen samen met Rusland. Moeten we in de gaten houden. Maar ik wil ook nog ruimte houden voor iets waarvan ik dacht dat het nog niet helemaal begonnen was. Namelijk het einde van het beursjaar. Het zit er alweer bijna op. Arend Jan, ik heb jullie goed in de gaten gehouden de afgelopen dagen. Jij schreef, voor december moeten we de vet een beetje in de gaten houden. De ECB, maar voor de rest, het is wel zo ongeveer klaar.
Ja,
meen je dat nou? Het is 29 november.
Nee, de laatste beursweken zijn op de beurs altijd. Kakt het echt wel een beetje in. Gelukkig vandaag niet. Want waar ik zelf eigenlijk, volgens mij heb ik het ook geschreven. Nou, misschien dat we winstwaarschuwingen gaan krijgen nog deze maand. En wie hadden we gisteravond na beurs? Ons eigen ASMI. En die kwamen met een outlookverhoging. En vandaag komt Nestlé er ook nog overheen. Ik zou zeggen, het is het summum aan 2022. Het komt uit alle onverwachte hoeken.
Dus jij schrijft over winstwaarschuwingen en vervolgens word je om de oren geslagen met bedrijven.
Ja, heerlijk.
Heel erg zonnig inzien.
Ja, ik vind het altijd leuk.
En laten we dan beginnen bij het eerste. Waarom verwacht jij eigenlijk vooral winstwaarschuwingen?
Omdat er een recessie gaande is. En veel bedrijven nog wel een outlook hebben afgegeven. En dan moet je maar afwachten. Maar ik vind het fascinerende aan die outlookverhoging van ASMI. En dat is wat we denk ik heel erg onderschatten vaak. Hoe ontzettend flexibel het bedrijfsleven is. Die hebben natuurlijk ook te maken met die exportverboden die er zijn naar China. Nou, dus ze hebben daar blijkbaar even een paar weekenden goed doorgehaald. Want ineens weten ze allerlei apparatuur aan te passen. En hebben ze andere opdrachtgevers gegeven.
Ja, Amerikanen. Volgens mij zat hen dat ook in de weg, toch? Dat ze Amerikaanse managers hadden en dat Amerikanen feitelijk niet meer mogen verkopen aan China. Die zullen toch nog altijd wel bij ASMI werken?
Dat verhaal weet ik niet, maar dat hebben ze dan blijkbaar weten te omzeilen. En vandaar ook dat dit konijn uit de hoek komt, uit de hoge hoek komt. Dat is wel een mooie.
Het is vooral het aanpassingsvermogen van bedrijven waar je toch weer
absoluut
versteld staat.
Ik denk dat op zich, als je hem in iets langer perspectief zet, natuurlijk met corona en de hele boombust en alle grondstofspikes, is het altijd leuk om te zien dat zowel personen als bedrijven natuurlijk veel flexibeler zijn dan je op voorhand denkt. En dat is natuurlijk ook een fenomeen dat dagelijks doorgaat. Als je er van tevoren over nadenkt, kan dit? Nee. Maar gebeurt het dan, lukt het allemaal toch alweer.
Maar denk je dat de ASMI, dat dus de outlook verbetert, dat het vooral heel erg zondig inziet dat dat een uitzondering zal zijn? Ga je wel mee in de andere teneur die er ook is, namelijk die aanstaande recessie, en dat bedrijven dat zullen gaan voelen?
Nou, door alles wat er gebeurt, is de dispersie tussen sectoren en groepen bedrijven, denk ik wel, veel groter dan dat je in een wat rustigere periode. We hebben natuurlijk voor 2019 een aantal van dat soort jaren gehad. Door de luxegoederen sector en andere sectoren printen eigenlijk nog steeds fantastische cijfers. En als je daarnaar zou kijken, zou je niet zien dat er iets verkeerd gaat in de wereld. Terwijl ondernemingen in het Roergebied of die meer afhankelijk zijn van grondstoffen nu echt het water aan de lippen staat of zelfs sluiten.
Maar Arend-Jan zegt eigenlijk in een notendop is dit heel het beursjaar samengevat. Ik schrijf over winstwaarschuwingen en een uur later komen er bedrijven met verbeterde outlook. Is dat 2022?
Verrassingen vooral.
Ik denk dat voor mij is 2022 het jaar waarin inflatie en rente veel verder en veel langer door zijn gegaan. En dat heeft natuurlijk ook heel veel doorgewerkt.
Hebben we het ook wel eens over gehad, ja. Inflatie en rente.
Oh ja, dat hadden we ook nog. Ja.
Wat is dan de grootste verrassing? Het is nu net alsof het 31 december is, maar kom maar door.
Alle heilige huisjes van de afgelopen 10 jaar zijn goed naar de knoppen.
Welk heilige huisje had je toch
vandaag
wel verwacht?
Het nieuws staat nog op je voor je op het scherm, teletext. ESG beleggen, die letters ESG, daar mag de industrie opnieuw over gaan nadenken. Want dat slaat letterlijk als een tang op een varken. Crypto, met de coins zouden we een nieuwe, fris, fruitige, eerlijke financiële wereld gaan krijgen. Nou, we zien de rotzooi bij FTX. De stranded assets die dit jaar outperformance hebben. De 4 beste bedrijven in de Amerikaanse S&P 500, de hardste stijgers, zijn oliemaatschappijen. En zo kan ik nog wel even
doorgaan. Jij bent klaar voor de overzichtjes, Arend-Jan. Ja. Ik wacht er mee de komende weken. Arend-Jan Kamp van IEX Media. Dankjewel. Reinder Wietsma was er ook, portfolio manager bij EBS Capital Management. Dank.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.